U luistert naar de geluidsopname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva.
Bij het beluisteren van deze preek bevelen wij u aan om de bijgevoegde files, een outline van de preek en een pdf van de vertoonde powerpoint voor uzelf uit te printen en deze tijdens het luisteren naar de preek te bestuderen. Zo krijgt u een compleet beeld over datgene wat Gerard-Jan Loor in zijn verkondiging wilde zeggen.
Heel fijn om in uw midden te zijn. De vorige keer in het voorjaar was ik niet in levende lijven bij u. Maar nu mag ik hier staan. En ja, eigenlijk u leren kennen. Want het gebeuren van wat de Heer doet is dat je elkaar leert kennen vanuit zijn aanwezigheid. Belangrijk om een kapstok te hebben. En die kapstok vond ik in 1 Petrus 3 vanaf vers 20. Het gaat namelijk over een parasha en die heet Noach. En de naam betekent troost. Hoe wil de Heer troosten? Dat kun je duidelijk zien na het gebeuren van de zondvloed. De zondvloed die nodig was om deze wereld rein te maken, te reinigen. En we weten hoe dat gebeuren van de reiniging uiteindelijk in Yeshua heel duidelijk gestalte gekregen heeft in zijn offer. Maar als ik u meeneem naar 1 Petrus 3, vanaf vers 20, is het bijzonder dat daar precies staat waar de parasha over gaat. De verkondiging van Yeshua HaMashiach vanuit de Torah. Dat is eigenlijk wat u ook wil horen. De verkondiging van de Messias vanuit de Torah. We gaan lezen. Vanaf vers 20. In de ark, schrijft Petrus hier, in de ark werden slechts enkele mensen, 8 in totaal, van de watervloed gered. En nu komt het. En dat water is een voorafbeelding van het water van de doop. Dat is mooi. Dus de zondvloed, dat water is een voorafbeelding van de doop. Waardoor je nu wordt gered. Nou, je ziet die 8 in de ark. Op de wateren. Welke water? Het wateren van het oordeel. Waarom? Omdat de zonde als oordeel voor God noodzaak werd om de wereld te reinigen. Zonde als oordeel betekent dat in die zonde, in het zondigen van mensen, het gebeurt en het oordeel wordt opgeroepen. Zonde als oordeel. De wateren van het oordeel. En nu zegt Petrus, waardoor u nu wordt gered. Dan gaat hij verder. De doop was niet het vel van uw lichaam. Nu komt het. Het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Als je het hebt over een vraag aan God, is dat bidden. Je vraagt, Heer, wilt u me reinigen? En dan wil hij jou van binnenuit reinigen. Je een zuiver geweten geven. Weten wat God wil. Weten wat het betekent. Uw koninkrijk komen. Hierom kunt u vragen, dankzij de opstanding van Yeshua HaMashiach. die de hemel is binnengegaan en nu aan Gods rechterhand zit, terwijl de engelen, machten en krachten aan hem onderworpen zijn. Aan de hand van dit gedeelte uit 1 Petrus 3 zijn er bepaalde kernwoorden die belangrijk zijn om te zien hoe in de Torah vanuit het evangelie gezien de opstanding van Yeshua Messias betekent. Hij is uiteindelijk verhoogd uit de dood, opgestaan. De dood, de vernedering. Opstanding, de verhoging. En je kunt die kernwoorden kun je teruglezen in de geschiedenis van Noach. Verhoging, vernedering. Belangrijk. Begrijpen, dat is de hoogte, de diepte. En daardoor ga je begrijpen dat van daaruit de Heer handelt. Om duidelijk te maken hoe hij in Yeshua uiteindelijk gehandeld heeft. En blijft handelen. Uit de hoogte en de diepte. We gaan naar dia nummer. Ja, die hebben we al. We lezen uit Bereshit 8 vers 21. De geur van de offers behaagde de Heer. Dat is wat omhoog stijgt. Wat de verhoging laat zien. En hij zei bij zichzelf: nooit weer zal ik de aarde vervloeken vanwege de mens. Want alles wat de mens uitdenkt van zijn jeugd af aan is nu eenmaal slecht. Zonde als oordeel. Nooit, en dan zegt de Heer, nooit weer zal ik alles wat leeft doden. Nu heb ik gedaan een belofte. En de doop is daar een uitbeelding van. En wat betekent doop? We zien het wezen van de doop. Maar als je kijkt naar het volk van Israël, weten we, mikwe, reiniging. Maar de Torah duidelijk maakt alle situaties dat je onrein wordt. Onrein, zondig. Kun je door het water van een mikwe gereinigd worden? Dat is niet één keer. Maar hoe vaak wordt het niet, gebeurt het niet dat vanuit het mikwe reinigingswater, betekent van de doop, je weet, je zonden worden jou worden afgewassen. Prachtig beeld. Het beeld is van de verhoging. Hoe de Heer als ware duidelijk maakt dat die opstanding van Yeshua Messias geeft in die belofte. Welke belofte? Dat hij een God is die wil dat de mens leeft. God wil het leven. God houdt van alles wat leeft. Waarom? Hij is een schepper. Het is alles van hem. En alles wat uit zijn hand is, hij wil dat het ook leert om uit zijn hand te leren leven. Wat uit zijn hand komt, hij is een schepper, hij wil dat we ook zo uit zijn handen leren te leven. Het is een leerproces, het is Torah. Torah is onderwijs, leren. We gaan naar de tweede tekst, dat niet lang daarna is gebeurd, dat Noach, akkerbouwer, hij drinkt te veel van de wijn, hij heeft een wijngaard geplant, hij drinkt te veel van de wijn, hij wordt dronken en we weten wat er gebeurt. Hij kleedt zich uit midden in de tent. Maar wat gebeurt er dan? Waar Noach de rechtvaardige is, hij wordt genoemd de rechtvaardige, wordt hij daarin op de proef gesteld. En nu zien we hoe de zonen verschillend reageren. Sem en Javed, we lezen het in de volgende tekst, ze namen een mantel, legden die over hun schouders, liepen achteruit de tent binnen en bedekten het naakte lichaam van hun vader met afgewend gelaat. Dat doen ze naar het gam, in wezen, de spot drijft met die naaktheid. Hij wil zich verhogen. wil het woord verhogen ten koste van de ander. En wanneer je verhoogt, word je vernederd. En dat zien we in de naam Kanaan. Kanaan betekent vernedering. Het woord in koopman, maar Kanaan betekent vernedering. Vervloekt zij Kanaan. Knecht van zijn broers zal Kanaan zijn, de minste van alle knechten. Gam, de vader van Kanaan, verhoogt zich. Ten koste van de ander. Maar wat zien we hier in wezen? Waar gaat het in wezen om? En 1 Petrus 3 spreekt er al over. Over Yeshua, Messias, die de macht heeft boven alles wat er is in de wereld. De opstanding van Yeshua, Messias, die de hemel is binnengegaan en nu aan Gods rechterhand zit. De autoriteit heeft. Hij heeft in zijn naam heeft hij autoriteit over alles wat er is in de wereld. Dus uw koninkrijk komen. Dat kan. Doordat Yeshua alle macht heeft in hemel en op aarde. Eind van het Matthäus-evangelie. En wat doet Gam in wezen? Hij ondermijnt de autoriteit van Noach, zijn vader. Hij heeft geen respect voor zijn vader. Hij heeft geen schaamtegevoel. En we weten hoe schaamtegevoel vanaf het begin belangrijk was. Denk aan Adam en Eva. Ze zagen dat ze naakt waren. Dat schaamtegevoel is gegeven om daarin respect te hebben. En geen schaamteloos gedrag te vertonen, zoals Gam doet. Maar waarom wordt Kanaan vervloekt? Omdat we zien heel duidelijk de lijn van de menselijke geschiedenis. Zo vader, zo zoon zou je kunnen zeggen. Dat blijkt dat Kanaan vanuit Gam al, vanuit verkeerde intenties van Gam, daarin nog verder lijkt te zijn afgezakt als Gam. En daarom vervloekt zij Kanaan. Maar ook kunnen we denken aan het wonderlijke dat als de zonen van Noach de aarde mogen bevolken. En we lezen dat in Bereshit 10. Uit hen komen alle volkeren voort. Geweldig, de hele mensheid komt voort uit deze drie zonen van Noach. Moet je je voorstellen. Maar er zijn geen landsgrenzen. Er zijn geen bestemmingsplannen. Er zijn geen asielprocedures nodig. Je mag gaan waar je wil gaan. Geen probleem. Maar Kanaan kiest nota bene, het land uit tussen Jordaan en Middellandse Zee. Het land dat God voor zichzelf uitgekozen had. Speelt de boze niet met vuur, dat via Kanaan uiteindelijk uw koninkrijk komen, dat Kanaan daarin de belemmering van begin af aan laat zien dat het koninkrijk er niet kan komen zolang hij regeert in het land Kanaan. We weten de geschiedenis van Kanaan. De Torah is er vol van. Maar dit land is bestemd voor Israël. En je kunt zeggen, nou vandaag de dag, wat aan de hand is met Israël. Maar wij bidden vurig, Adonai, geef dat Israël de soevereiniteit heeft over het hele land. Over Judea en Samaria. Het land niet verdeeld te worden, zoals nu aan de gang is. Het land verdeeld. Jeruzalem, hoofdstad van een Palestijnse staat. Kan niet. Gaat in tegen Gods wil. Gaat in tegen Gods plan. Uw koninkrijk komen. Maar Kanaan is de eerste die als het ware dwarsboomt. Uw koninkrijk komen. Daarom vervloekt zij Kanaan profetisch van Noach. Maar dan Sem en Javed. We zien dat die zonen van Gam, Mitzrayim, Put, Kush, het zijn de gebieden rondom Kanaan, heel apart. Er is steeds, we lezen dat, strijd is tussen Israël en die volken rondom. Gam blijft als het ware, zelfs Mitzrayim wordt genoemd, Egypte. Zoon van Gam. Wat een strijd vanaf het eerste begin. Wat een hoog spel wordt er gespeeld. En je houdt je mond voor de mond. Je houdt je hand voor de mond, want je denkt, oh, kan het ooit nog goed komen? En dan zegt Petrus. Petrus die heel profetisch is hierin, in het schriftwoord. Dankzij de opstanding van Yeshua Messias. Daardoor weten we dat alles onderworpen is aan het hoogste gezag. Maar betekent wel, u wil geschieden. Uw koninkrijk komen. Als je er bidt, dan bid je iets wat het wezen is van hoe God wil dat mensen leven. Mensen tot een doel komen. Mensen tot bestemming komen. Zijn volk tot haar bestemming komt. Het volk van Nederland tot haar bestemming komt. Ook Sem kreeg zonen, we lezen het. Hij, Javids oudste broer, is stamvader van alle nakomelingen van Eber. Hoogspel, Kanaan vervloekt, vernedering. Maar hier zien we al de lijn die we kunnen volgen. Eber, Heber, Abraham wordt genoemd in Bereshit 14, Abraham de Hebreer. En betekent van de overkant. Eber, een kleine zoon van Arpachsad. Sem heeft verschillende zonen. Hij heeft de zoon Elam, Assur en dan een derde zoon Arpachsad. En dan zeggen we, hé, waarom via Arpachsad, waarom niet via de oudste zoon, die toch het eerstgeboorterecht moet hebben? Nee, er wordt gekozen voor de lijn van Arpachsad, want hier staat stamvader van alle nakomelingen van Eber. Eber is waar God op inzoomt. Niet Elam, niet Assur, maar Arpachsad, de derde zoon. De keuze van God is soeverein. Dan moet je respecteren. Zeggen, ja, maar de oudste is de oudste. Hij heeft het eerste geboorterecht. Nee, de derde zoon Arpachsad. En zijn kleinzoon Eber, Heber, is de stamvader van de Hebreeën. En dan begrijpen we het. Dat die lijn van Noach al laat zien hoe God lijnen trekt die zo belangrijk zijn. Om welke reden? Omdat het uiteindelijk gaat om Yeshua Messias. In welke lijn staat de verlosser van de hele wereld? In de schrift wordt het eerstgeboorterecht niet via Elam, via de lijn van Arpachsad doorgegeven. Dus ook steeds het patroon in de schrift. Niet iemands positie, maar iemands keuze zijn bepalend. Al blijft tegelijkertijd ook de soevereine keuze van God. Hebreeën stammen af van Eber. En Abraham heet de Hebreer. Wat zien we dan? Als we kijken naar Abraham. Wonderlijk, Abraham is niet de oudste zoon van Terach. We lezen dat. Terach was 70 jaar oud toen hij Abraham, Nahor en Haran verwekte. Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. Nadat zijn vader was gestorven op de leeftijd van 205 jaar moeder zijn. 205 jaar. Dat betekent dat Abraham, dat toen Terach 130 jaar oud was, kreeg hij pas Abraham. Dus oudzoon is Haran. Dat was hij 70 jaar oud. Maar 60 jaar later pas krijgt hij Abraham. Dus dat is de jongste zoon van Terach. En de tweede broer, de tweede zoon, Nahor, trouwt met Milka, de dochter van Haran. Dus de oudzoon is Haran, Nahor, Abraham. Haran is de vader van Lot. We zeggen de eerstgeborene van Terach. Dus via Terach zeg je van de oudste zoon krijgt het eerstgeboorterecht. Heeft het heersersmandaat. Dan zien we dat Lot uiteindelijk de eerste keuze krijgt om het land te verdelen. Wonderlijk. Om die reden. Hij zou als het ware het eerstgeboorterecht kunnen krijgen. Maar op grond van die keuze komt Abraham, wordt Abraham vrijgezet. En kan die keuze gaan naar Abraham, dat in die lijn van Sem, uiteindelijk Heber, Terach, Abraham, de uitverkorene is. En het is zo duidelijk dat we daarin zien, het gaat om Yeshua, Messias. Want in de lijn van Abraham komt dat volk, wordt het volk geboren. Dat volk waarmee we zo verbonden zijn. Dat volk dat de Messias heeft voortgebracht. Dan lees je heel duidelijk bij die verwekkingen, voor de zonvloed, 10 geslachten. En er staat steeds, en hij stierf. En hij stierf. Adam stierf, zijn zoon stierf. Maar als je kijkt dus naar Sem, naar Abraham, staat er geen enkele keer, en hij stierf. Waarom staat het er niet? Omdat we gezien hebben, het is de verhoging en de vernedering. God wil die verhoging. God wil niet de mens die uiteindelijk alleen maar de toekomst heeft, dat hij sterft, de dood. Maar de mens die leert te zien verder dan de dood. Uw koninkrijk komen. We weten in Hebreeën wat Adam al gezien heeft. Dat koninkrijk. Jeruzalem. Dus niet hij stierf. Het gaat niet om de mens die leeft en die sterft. Het gaat om dat die mens leert te leven vanuit de opstanding. Opstandingsgeloof, dankzij de opstanding van Yeshua Messias. Dankzij die opstanding. Er zijn mensen die worden opgericht. Hebben een geweldige toekomst. Uw koninkrijk komen. Opnieuw biedt de Heer het de mensen aan. Noach, zonen van Noach, wees vruchtbaar. Word talrijk. Bevolk de hele aarde. God wil leven. Maar hij wil leven bij welke gratie? Dat die mens leeft als een beelddrager van hem. De medemens is een beelddrager. Die lijkt op de Heer. Moet je eens kijken. Je kijkt naar je medemens. Zegt, die lijkt op de Heer, op de Schepper. Dat is zo belangrijk om te weten dat ieder mensenkind is een beelddrager van God. Hij heeft zich geschapen, maar je bent een beelddrager. En God wil in zijn beeld dat deze wereld uiteindelijk beantwoordt aan zijn wil. In zijn beeld. Maar die mens moet begrijpen, als hij bloed vergiet van die beelddrager van God, dan wordt zijn bloed vergoten. Dat is eigenlijk zo'n kernwaarheid dat de Torah daar voortdurend over spreekt. Het gevolg van bloedvergieten. God wil dat een mens een zuiver geweten heeft. En weet, gij zult niet doden. En wat zien we dan? Hoe gaat het met die mens? Als Simon Petrus, die Petrus van de brief, als eerste spreekt naar de feest van Pinksteren. Met het feest van Pinksteren. Heilige Geest wordt uitgestort. Dan heeft hij een Pinksterpreek. En dat kunnen we lezen in Handelingen. En deze Petrus spreekt dan de Joden toe. De Israëlieten toe. En wat is nu het wonder? Dat wat er gebeurt in Genesis 11, zien we dat het herhaald wordt in Handelingen 2 met Pinksteren. In allerlei tongen kunnen ze spreken, in ieder in zijn eigen taal. Nou, wat gebeurt er nu in als ze zich verspreiden over de wereld? Dan hebben ze hun eigen gebied, je zou kunnen zeggen, geeft God elk een eigen erfdeel. En hoe heeft God dat bedoeld? Dat ieder een erfdeel heeft, al naar gelang de kinderen van de familie van Jacob. 70 zielen komen in het land Egypte aan. En God heeft 70 volken, 70 talen als het ware, 70 tongen. En bijzonder nu om te zien, dan gaan we nu verder kijken naar hoe het gaat in Genesis, Bereshit 11. We gaan kijken. Laten we ons een naam maken. Dat is in feite wat er gebeurt in Bereshit. Ja, ik zie het. 11 vers 4c. Dat is het tegenovergestelde van het heiligen van de naam. Dat is het wezen van de eredienst van Israël. Laten we ons een naam maken. Dan zien wij dat wat men wil dus uiteindelijk wat doen. Vanuit die wereld komt men bij elkaar, centralisatie, een machtsblok. Laten we onze naam maken, laten we ons verenigen in datgene wat wij doen in onze eigen naam. Kijk eens naar de wereld van vandaag de dag, hoe die wereld steeds meer één wereld wordt. Maar dat wij dus bidden, Heer, geef uw genade dat de wereld op tijd ziet. Dat gaat om uw koninkrijk komen, dat gaat om het plan met uw volk Israël tot een zegen voor alle volkeren. Dat de volkeren niet kunnen worden gezegend als niet Israël wordt gezegend. Dat is in feite waar het om gaat. Wat gebeurt er nu? Men gaat het centraliseren. Hier speelt meer dan een stedenbouwkundige onderneming. Het draait om het verlangen om als God, als de ene te zijn. Hier zien we de uitdaging. De autoriteit van de Heer wordt aangetast. De Heer in de hemel, hij is verhoogd, maar heeft geen contact meer met de aarde. Zo lijkt het. Dat is onze naam. Alle mensen zijn verenigd om samen nu de hemel te bereiken. Om als God te zijn, als die ene te zijn. Eén in eigen naam. De ene aarde wil als de ene God zijn. En bij dit verlangen wordt de voet dwars gezet. Wanneer de Heer niet zou ingrijpen, zou het monstrum van de vergoddelijkte mensmaatschappij groeien. Je ziet het. De wereld kan niet zonder God. Het is een beeld van hoogmoed, het Babel van de hoogmoed. En die ene eredienst, hoogmoedige mens, wordt gefrustreerd. Wat doet God? Wonderlijk, dan zien we, het is één van taal, één van lip en één van spraak. Nou, zo'n woord taal, staat hier een woord wat in feite betekent niet tong, maar lip. Als je zegt lippentaal, is er een uitdrukking van, niet met je hart, maar je spreekt met je lippen, maar je hart is niet bij. Het is harteloos. En dat zien we nu gebeuren daar, waar gesproken wordt van Sava, vertaald met lip, spreken ze niet met elkaar vanuit de verbondenheid als mens met elkaar, zoals God het bedoelt. Maar ze spreken vanuit elkaar vanuit een andere gezindheid. We gaan even kijken hoe God het bedoeld heeft en wat we zien dat gebeurt in Bereshit 11. We kennen de geschiedenis van de afzonderlijke volken. Die geografische en taalkundige barrières steeds meer gaan verschillen van elkaar. Neemt haar loop. Maar die een is gericht op de voortgang van zijn wens om te zegenen. En Bereshit 11 laat zien dat Adonai verder gaat met het wachten van de schepping op de zegen dat Israël niet te vergeefs is. Maar Israël moet nog tevoorschijn komen. En dan lezen we in Devarim 32. Toen de Allerhoogste land toewees aan elk volk en de mensen ieder een erfdeel gaf, stelde hij de grenzen voor alle volken naar het aantal nazaten van Israël. Want voor Adonai God dat volk als het zijne. Jacob was het deel dat hij zichzelf toemat. Dat is al zien we 70 zielen die vanuit het gezin van Jacob aankomen in Egypte. 70 volkeren. 70 tongen. Niet hetzelfde als lip. Tongen bepaalt, laat zien, verschillende talen. Tongen is wat Shavuot uiteindelijk betuigt hoe het mogelijk is dat met al die verschillende tongen die ene taal tot uitdrukking wordt gebracht, die taal van het evangelie. Die taal van het evangelie is één taal. Het bedoelt voor alle volkeren. Maakt alle volken tot mijn discipelen. Het is die ene taal van het evangelie die dezelfde taal is over wie Yeshua is voor ieder volk in eigen taal. Daar gaat het om. Dat is tongen. Lip is dus dat je spreekt zonder dat je hart erbij is. De volkerenwereld wordt geordend naar de maat van Israël. Zodat de ordening van het kamp van Israël, op zichzelf ook als de ordening van het heiligdom weerspiegelde. De tabernakel rondom de stammen, prachtig. En zo heeft God het allemaal bedoeld. De orde van het Israël, van de Torah, bedoeld voor de hele wereld. Maar toen daalde Adonai af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. Een stuk humor. Ze denken bijna in de hemel te zijn, maar je moet afdalen om het te kunnen zien. En als God afdaalt, betekent tegelijkertijd, hij komt als het ware in het woord al. Want we lezen, één van taal en één van spraak. En wat je spraak is Devarim. Devar is woord. En het woord van hem komt in die taal en geeft verwarring. Dat woord komt van buitenaf, breekt in en daardoor wordt de taal verstoord, de taal van de dienst aan elkaar op grond van wat je presteert. En Adonai zei, het is één volk. Zulke allemaal één en dezelfde taal. Wat ze nu doen, is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog verpland zijn, ligt nu binnen bereik. Laten we naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweeg brengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan. Hun taal wordt vermengd. Hun grens wordt doorbroken. God doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. Bijzonder, hè? God doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. Hun grens wordt doorbroken. Het is een bevrijding. Want wat er gebeurde was als het ware een rechtsgeding achter gesloten deuren. We onschuldig werden veroordeeld. Maar God komt binnen. God komt binnen als rechter en vraagt verantwoording. Hij breekt binnen door zijn woord. Het woord van buitenaf verstoort het systeem, het gesloten systeem. En men verstaat elkaar niet meer. Wat hoort men niet meer? Ze zullen niet horen een man de taal van zijn naaste. Hoe hoor je? Je hoort elkaar op basis van de prestatie die je van die ander verwacht. De dienstbaarheid die de ander moet laten zien. Maar niet vanuit het dienstbetoon, vanuit de gezindheid van je hart. Nee, het hart was toegesloten. De mens die alleen nog van buiten leeft, maar niet van binnenuit. Het was één sava, één lip. En dan één woorden, devarim, agadim. Lip, lippentaal, gesloten woorden. Wat heeft God verward? Alleen maar die lippentaal. Niet de devarim. Want je leest verder in Bereshit 11 dat devarim niet naar voren komt, maar dat hij welke taal? De taal, de lippentaal, verward heeft. Devarim, wonderlijk, lees je dan een eindje verderop als het gaat om Abraham. Abraham. Bereshit 15. Na deze woorden kwam het woord van Adonai tot Abraham. Na deze devarim, als het ware, nadat de Heer de taal verstrooid heeft, verward heeft, gaat God weer orde op zaken stellen. En zien we die lijn doorgaan, door de verwarring heen, de volkeren zich weer verspreiden, dan kan God weer zijn gang gaan. Er komt weer ruimte, ruimte voor hem. Ruimte om te doen wat hij wil. Dat hij als die ene God zich laat zien in het ene volk. In Bereshit 15 gaat Abraham in gesprek met God over zijn zoon. Wonderlijk over zijn zoon. De lijn van de belofte gaat door. Krijgt hij nog een zoon? Abraham vraagt op een gegeven moment in Bereshit 15. Hoe moet dat? Met die beloofde zoon. En hij spreekt openlijk met de Heer. Als je openlijk met de Heer spraakt, de dingen openlegt, is er een gesprek mogelijk. In Bereshit 11 was er geen gesprek mogelijk. Geen echt gesprek. Geen echte ontmoeting. Maar hier heeft God weer een gesprekspartner. Die er kwijt is geraakt in Adam. Waar hij met Noach wel de weg kon gaan om met hem te spreken. Maar waar zijn die al die anderen? En we zien hier bij Abraham wonderlijk de openheid van de vader der gelovigen. God en de mens spreken over de toekomst. Na deze woorden, na deze devarim. Bij Abraham komt het woord weer helemaal thuis uit de ballingschap. Ik wil even stilstaan bij Petrus. Petrus haakt aan als Pinksterprediker, als een prediker van Shavuot, bij de tongentaal. Dat hij spreekt, de taal van het evangelie, in die ene tong. En die ene tong is welke taal? Het Hebreeuws. Het Hebreeuws is de taal van Gods woord, die ene tong. En hij zegt Paulus, ik ben de 13, al spreek ik in de talen van mensen. Al spreek ik in de taal van engelen. Nou is het verschil dat de taal van de engelen is het Hebreeuws. Is die ene tong, taal. En de taal van mensen zijn al die andere tongen, die 70 tongen, wonderlijk. Al spreek ik de taal Hebreeuws, die ene tong. Spreek ik de talen van alle mensen. Ik had de liefde niet. In wezen zegt Paulus hier, hij spreekt hier, waar Petrus eigenlijk ook bij aanhaakt, maar de Pinksterpreek weet hij, dat het gebeuren van Pinksteren zo belangrijk is, in verband met Babel, Bereshit 11, Torenbouw van Babel, De Heer daalde af. Hier zien wij. De Heer daalde af. Heel anders dan in Bereshit 11. Daar moest hij afdalen. Om te inspecteren. Om rechter te zijn. Maar als hij afdaalt in het Pinkstervuur, dan is hij geen rechter. Maar wat is hij dan? Hij die uiteindelijk met zijn geest kan werken in ons. Waarom? Omdat wij, en dan gevraagd hebben, geef ons een zuiver geweten. En vanuit die houding komen ze bij elkaar in de bovenkamer. En ze bidden om het vuur, dat vuur, dat reinigende vuur. Zo belangrijk om te weten dat vanuit Shavuot Petrus kan verkondigen wat hier staat. Na de watervloed, in die doop, Pinksteren, na die doop, in de Jordaan, het volk gedoopt is, komt nu het wonder van het vuur. En Yeshua is de doper. Met vuur. Niet met water. Johannes de doper. Hij is de doper met vuur. Als je waar het ziet, de watervloed, Bereshit 11, de tegenhanger Shavuot, dat van daaruit je begrijpt hoe het Pinkste vuur aan de wereld geschonken is, vandaag de dag ook, om tot vernieuwing te komen. Om tot verzoening te komen. Om te weten, in het Pinkste vuur, dat heilige vuur, worden wij bewaard. Waarvoor? Die heeft duidelijk gezegd tegen Noach. Dat in het teken van de regenboog, als je kijkt naar de regenboog, zal de wereld niet meer door het water worden verzwolgen. Maar diezelfde Petrus zegt wel, dat deze wereld niet meer door het water wordt verzwolgen, maar wel voor het vuur wordt bewaard. Wat voor vuur? Het vuur van de loutering. Alles in deze wereld moet dat vuur ondergaan om te blijken wat stand houdt, blijft. Wat niet stand houdt, zal vergaan. En wij weten, door het Pinkste vuur, het vuur van Shavuot, hoe in die houding van Adonai, geef ons een zuiver geweten, wij deel hebben aan hetgene wat Yeshua bewerkt heeft voor ons. Dat hij alle macht heeft in hemel en op aarde. En het Pinkstervuur hij uiteindelijk de autoriteit geeft door Pinkstervuur dat de wereld wat mag beleven in onze tijd. Ik geloof het. Dat de wereld toe is aan vernieuwing, aan een opwekking, aan een revival op basis waarvan. Yeshua zegt het. In Matthäus 24, de laatste reden. Hij zegt, zoals het was in de dagen van Noach. Eten, drinken, huwelijken, uitgehuwelijkd worden. Wat bedoelt hij ermee? Er is geen geest van berouw en bekering. Wat Noach predikte. Dat het oordeel zou komen. Maar ze bekeerden zich niet. Geen geest van berouw en bekering. Maar op basis van berouw en bekering, op basis van die geest die met Pinkster bewerkt, wat God wil, dat door de diepte alleen begrijpen wat de hoogte is. Die geest van Pinksteren is op basis van datgene wat ervoor gebeurd is, dat Yeshua de diepste weg moest gaan, de opstanding moest plaatsvinden. Alleen vanuit de diepte begrijp je de hoogte. Alleen vanuit de diepte ga je deel krijgen aan hetgene wat God doet, aan grote dingen. Als je de diepte in wil gaan, zeggen, Heer, bekeer mij. Heer, geef mij een zuiver geweten. Geef je de reiniging. steeds weer dat bad van wedergeboorte. De zondvloed was om te reinigen. En het eind van de wereld zal het vuur. Het zal doen met de wereld. Zal de wereld worden gereinigd. En we weten van de openbaring. Hoe openbaring spreekt voortdurend over het vuur. Het reinigende vuur. Dat zo wat gebeurt. De wil van Adonai zal geschieden. En zijn koninkrijk zal zijn gekomen. In het land wat aan Abraham, Isaac en Jacob beloofd is. Het land waar Israël nu, en daar bidden we voor, de soevereiniteit van moet gaan innemen. Opdat Gods wil geschieden. Omdat wij bidden, Heer, de soevereiniteit is voor het volk Israël. En ook volgens het internationaal recht kun je de staat opmaken dat Israël het recht heeft om het land te wonen. Het land dat God aan Abraham beloofd heeft. En we hebben gezien in die parasha, prachtig de lijn. Sem, Arpachshad, Heber, Terach, Abraham. Amen.
U heeft geluisterd naar een opname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva. Mocht u naar aanleiding van deze opname een vraag of een opmerking hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar info@beithatikva.nl. Ik herhaal, info@beithatikva.nl. Wij wensen u God zegen toe. Thank you.